Ja, oké. Okay. Deze staat aan. Oké, okay, daar is het. Goed. Goedemorgen. Zoals gezegd is, ben ik Gert-Joop Dolk. Mijn vrouw is Debbie. En ik zal even iets vertellen over onszelf. Ik vind het normaal gesproken niet allemaal zo interessant, boeiend, maar er liggen heel veel lijntjes hier. Zo, daarom wil ik even zeggen dat wie we zijn. Wij zijn beide in Zuid-Afrika geboren en getogen. Ik van twee Nederlandse ouders, mijn vrouw van een Nederlandse vader. En in het laatste jaar van Debbie's studie als voor de fysiotherapeute zijn we getrouwd. En toen zij klaar was, ben ik gaan studeren. Op het Baptistenseminarie voor een Baptistenpredikant ben ik toen geworden. En we hebben 12 of 13 jaar in Zuid-Afrika mogen dienen als een oudste in een gemeente. En wij ervoeren het als een roeping van God om naar Nederland te komen. En in 1994 zijn we naar Nederland gekomen met onze twee kinderen. Die waren toen 12 en 10. We kenden alleen familie van ver weg, want ik was opgegroeid zonder familie daar in Zuid-Afrika, maar niet gelovige mensen. En dus had ik ook geen contacten in Voorthuizen of in Nederland. En op een wonderbaarlijke wijze, het is een heel lang verhaal, maar ik hou het kort. Op een heel wonderbaarlijke wijze ben ik in aanraking gekomen of in contact gebracht met de man uit Barneveld die mij een baan aanbood. Dit is allemaal nog terwijl ik in Zuid-Afrika woon en hier naartoe moet. Want ik kwam om hier te komen wonen, voor mijn vrouw mee te kunnen komen, had ik een baan nodig en een woning. En werd ik deze baan aangeboden in Barneveld. En dat was bij BK Trailers van Bert Bruinekreeft. En als jullie dan in die omgeving, dan zeggen die namen jullie wel. BK Trailers zit niet meer aan de Baron van Nagelstraat of aan die weg. Maar zijn zoon heeft het toen overgenomen, maar... Nou, en toen had ik een woning nodig. Nou, ook weer een lang verhaal. Maar ik moest iemand gaan zien die iets wist van een huis dat vrij zou komen. Maar de eigenaar wilde het verkopen als het niet meer werd verhuurd. Zo, ik moest een zekere meneer Henk Morren gaan zien. En Henk Morren is de schoonvader van jouw broer Mark. En nou, Bert zei toen tegen mij, ik ga wel met je mee naar die man. En die man heeft gezegd van dat huis is te koop nu, omdat de eigenaar wil het niet meer verhuren, hij kan het nu verkopen. En toen zei hij, maar ik voelde dat God tegen mij zei dat ik het huis moest kopen, zodat jullie het kunnen huren van mij. En zo zijn we in Voorthuizen terechtgekomen in 1994. En toen is in onze woonkamer, waren er wat mensen die door Bert mij en ons vroegen wat we hier kwamen doen. We wisten dat de Heer ons hier naartoe had gestuurd, maar precies wat het allemaal zou worden, wisten we niet. En toen begonnen we 3 maanden na onze komst in onze woonkamer met wat mensen die wij dit heel verhaal vertelden. En zo daarna zei ik, nou, die mensen wilden terugkomen en toen zei ik, nou, dan ga ik het hebben over de kerk die ik in de Bijbel zie. En zo zijn die avonden begonnen. En een van de mannen die toen heel klein was, was Benjamin van Ravenhorst, die toen daar kwam. Hij kwam vanochtend naar ons toe en hij keek ons aan en in dat gezicht zag ik iets bekends, maar ik kan je niet meer herinneren van toen Benjamin, Mark en Stefan, en er was een zusje?
Anne.
Matthijs, dat klopt, ja. Maar we moesten allemaal weer even naar boven komen. En en jaren geleden, toen is uit onze woonkamer ontstaan, in die tijd, Christengemeente Het Kruispunt. Wij hebben daar leiding aan gegeven tot aan 2008. En in 2009 zijn wij gevraagd om te komen als voorganger-echtpaar in de wegwijze, Christengemeente De Wegwijze in Hardenberg. En in die tijd van onze tijd in Voorthuizen in Het kruispunt toen, nu heet het Life. Zijn naam is veranderd na onze vertrek daar. Toen waren Jos en Heidi ook daar in de gemeente. En nu heb ik vanochtend Jan ontmoet, Jan van der Beek. En zijn neef ken ik weer en zijn oom heb ik ooit een keer ontmoet. Zo liggen er een heleboel lijntjes en dan ontmoet ik hier, ik denk dat het twee zussen zijn. Je hebt een zus ook hier. Ja, de vrouw van Jan, ja. Want Nick en Marion in Veenendaal. Zo, ik zag er naar uit om jullie te ontmoeten, omdat er zoveel kleine lijntjes liggen. En we vinden het bijzonder. Ik ben geen voorganger meer. Vorig jaar in april zijn we gestopt. We zitten nog wel bij de gemeente. Maar we zijn nu vrij om in andere gemeentes ook te mogen dienen. En we zijn betrokken op Hebron met de Bijbelschool, vooral de Bijbelschool Gospel Mission. Maar we doen ook wat andere dingen daar. Zo, bedankt voor de uitnodiging. Ik heb telefonisch contact gehad met Corné, vanochtend ontmoet. En Janneke heeft je ontmoet ook. En Janneke, maar ja, ik heb ernaar uitgezien. En ook vanochtend dat we iets meer van de gemeente zullen horen. Jan, je vroeg van, is die titel goed? Heeft de toekomst een kerk? Ja, dat is ook een beetje spannend te maken. Want de toekomst zal er zijn, maar is er nog een kerk in de toekomst? En die vraag wil ik beantwoorden vanochtend. Het is een heel groot onderwerp. Ik heb vanochtend 1 sessie en ik ben gevraagd om wat vragen op te stellen voor morgen. Die kunnen jullie dan morgen allemaal doornemen. De laatste jaren is er regelmatig iets gezegd over de toenemende ontkerkelijking in Nederland. En vooral in de tijd van de coronacrisis is het duidelijk geworden dat steeds meer mensen geen lid meer zijn of willen zijn van een kerk. Toen de coronacrisis begon en we de eerste lockdown hadden, dacht ik dat dit gaat de kaart van de kerk in Nederland wereldwijd veranderen. Veel mensen die niks meer met de kerk willen hebben, zeggen dat de kerk weinig of niet aansluit bij hun visie, of de visie die zij hebben op het zin van het leven. Mensen zeggen van, ik kan christen zijn, maar ik hoef de kerk daarmee niet nodig. Ik heb de kerk daarmee niet nodig. Ik geloof in God, maar waarom zou ik wel bij een kerk moeten zijn of naar de kerk moeten gaan? En dat is interessant dat mensen dat zeggen, want in het Nieuwe Testament vinden we geen christenen die niet betrokken waren bij een plaatselijke kerk. En dan kom je op de vraag, waarom willen mensen geen deel meer uitmaken van de kerk? En ik ken genoeg mensen. Ook als ik terugdenk aan onze tijd in Barneveld, en in 4000 Barneveld, en ik zeg Barneveld omdat de helft van onze gemeente op een gegeven moment kwam uit Barneveld, een paar uit Kotjebroek. Dat was mijn eerste ervaring toen ik werkte bij BK. Ik heb er niet lang gewerkt, maar toen ik er werkte, ik had een boekje. Ik kon wat Nederlands, maar mijn grammatica was niet goed. En het en de en al die dingen kende ik niet. En ik had een boekje Dutch in 3 months. En ik werkte toen bij BK en er werkten een aantal mensen uit Kotjebroek. En die hadden het over IET en dat. Zo, op een gegeven moment zeg ik tegen een van die mannen, ik snap het niet, want het boekje zegt, hij heeft, niet, hij het. En toen zeiden ze tegen mij, hou je maar aan het boekje. Maar in de jaren heb ik gezien, ook vrienden van onze zoon en schoondochter. Mijn zoon is getrouwd met een Van der Hout, familie van Kwartwinkel Van der Hout. En daarvan vrienden, ook uit vroeger uit de gemeente, die nauwelijks of niet meer naar de kerk gaan. Dat zie ik een beetje overal. En dat doet ons pijn en verdriet, omdat we zien hoe belangrijk het is om wel Jezus te volgen en deel uit te maken van een kerk. Zo, de vraag die dan bij mij opkomt is, waarom willen mensen geen deel meer uitmaken van de kerk. En volgens mij zijn daar verschillende redenen voor. Mensen zijn gekwetst of teleurgesteld of voelen zich in de steek gelaten. En vaak gebruiken ze daarvoor dat ze door leiders in de steek zijn gelaten. Dat ze teleurgesteld zijn in het leiderschap. En dat snap ik wel, aan de ene kant, omdat ik ook wel eens mensen teleurgesteld heb. Niet met de intentie, maar dat gebeurt. Je ziet iemand over het hoofd of iemand had meer aandacht willen hebben en heeft die niet gekregen. Ook ik ben teleurgesteld, soms in leiderschap geweest. Maar dat is toch geen reden om niet meer bij een kerk betrokken te willen zijn. En tijdens de coronacrisis, een andere reden, is dat tijdens de coronacrisis is men gaan wennen aan het niet meer samenkomen en thuis kunnen blijven. En eerlijk gezegd was het voor mij ook soms even lekker. Ik heb wel de preken opgenomen en die werden dan op zondagochtend uitgezonden. En dan zaten wij samen op de bank te kijken naar Gert-Joop Dolk. Maar het was wel even lekker soms om die druk niet te hebben om zondagochtend weer vroeg op te staan enzovoorts enzovoorts. Maar het is gaan wennen. En ik denk een heleboel mensen die uit traditie, uit plicht naar de kerk gingen zondag, begonnen langzamerhand aan te wennen en te denken van, hé, dit is ook wel fijn. Een andere reden is dat de eigen relatie met God misschien nooit zo echt is geweest of weggeëpt is. Ook weer eens, het gaat wennen. Maar als de eigen relatie met God niet een levende relatie is, en door de corona onder andere, dat het wendt om niet meer naar de kerk te gaan, dan ebt dat ook weg. Een andere reden is dat men Gods bedoeling met en zijn doel voor de kerk niet snapt of niet beseft. En om die reden zien mensen dan ook het belang niet in of de noodzaak om deel uit te maken van gemeente. Waarom gemeente zijn zo belangrijk is. En vandaar mijn vraag, als ik deze dingen observeer en zie gebeuren, mensen die niet meer naar de kerk gaan, mensen die heel erg betrokken waren, niet God de rug toegekeerd hebben, zeggen ze, maar hun christelijk leven met anderen staat op een heel laag pitje, dan stel ik de vraag, heeft de toekomst een kerk? En het antwoord op die vraag hangt af van wat je onder kerk begrijpt. Het begrip kerk, wat versta je daar onder? En zo, heeft de toekomst een kerk? Nee, zeg ik. Als je daarmee een gebouw bedoelt, hoe indrukwekkend en mooi zo'n gebouw er ook mag uitzien. En die hebben we in Europa. Mooi kerkgebouwen. Indrukwekkend. Heel groot. Mensen die niks met de kerk hebben, gaan graag voor de architectuur en dat. Kunst kijken naar kerkgebouwen. Maar mijn antwoord is nee. Als de kerk alleen maar bedoeld wordt als een gebouw, dan is er geen toekomst voor de kerk zoals wij die in de Bijbel zien. Nee, is mijn tweede reden, zeg ik, als je daarmee bepaalt een instituut bedoelt. Of je bedoelt daarmee een kerkdenominatie. Of een christelijke organisatie. Dan zeg ik nee, dan heeft de toekomst geen kerk. Nee, als je het alleen maar hebt over een wekelijkse of een zondags bijeenkomst, die men als toeschouwer bijwoont. Je gaat ergens naartoe, naar een mooi gebouw, je gaat netjes zitten, je luistert even naar een soms interessant en soms heel saai predikant, voorganger. Je hebt je dingetje gedaan en je gaat weer naar huis. Ik las gisteren een citaat. Als je alleen maar toeschouwer bent, raak je gauw uitgekeken op de kerk. Maar dan zit je er met een heel andere motief en houding. Heeft de toekomst een kerk? Nee, als je denkt aan dat de kerk een prettig of nuttige bijkomstigheid is. Zo, ik stel de vraag, heeft de toekomst een kerk? En ik zeg nee, en ik noem een aantal dingen als dat ons beeld is van de kerk. Maar mijn antwoord vanochtend is, ja, ik geloof wel dat de toekomst een kerk heeft. En daarvoor wil ik gaan lezen, samen met jullie lezen, Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16. En ik lees vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De discipelen die antwoorden, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen Jeremia of een van de profeten. Jezus zegt tegen hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Het is makkelijk altijd om te zeggen wat een ander denkt of zo, maar Jezus zegt, nee, ik wil het horen van jullie. Dat vind ik op dit moment belangrijk. En vers 16, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. Dat betekent de Messias. De Zoon van de levende God. Jezus vraagt, wie zeggen mensen dat ik ben, de Zoon des mensen? En Petrus die zegt, u bent de Zoon van God, u bent meer dan de Zoon des mensen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zo vrijmoedig verklaart Petrus hier dat hij gelooft dat Jezus de lang beloofde en lang verwachte Messias uit het Oude Testament is. En hij is de Zoon van de levende God. Met andere woorden, u bent God zelf. Vers 17. En Jezus antwoordde en zei tegen Petrus, zalig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is interessant, hij zegt hier, je bent de zoon van Barjona. Maar het is niet door je vader dat je weet wie ik ben. Je hebt misschien anderen horen onderwijzen enzovoort. Je weet dat de lang verwachte Messias komen zou. Hij is in jullie midden. Maar het is niet door jouw kennis, door jouw lezen, door jouw studeren dat je dat weet. Nee, zegt Jezus hier. Het is mijn Vader in de hemel die jou laat zien wie ik ben. Het is een bijzondere openbaring van de waarheid. Er gebeurde iets in Petrus, de werking van Gods geest in hem, waardoor zijn ogen geopend werden. En ik zeg niet dat het verkeerd is om te lezen of te leren, te studeren. Allemaal kunnen behulpzame middelen zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de geest van God iets in het hart openbreekt, waardoor je werkelijk ziet wie Jezus is. En dan zegt Jezus, en ik zeg u, vers 18, ik zeg je ook dat jij Petrus, en daar is het Griekse woordje Petros, een steen, dat jij die bent, Petros, en op deze Petra, de rots, zal ik mijn kerk, mijn gemeente bouwen. Zo, ik kom straks terug op die openbaring, maar ik wil een paar vragen beantwoorden. De eerste vraag is, wat bouwt Jezus? Wat is hij van plan om te bouwen? Hoe ziet dat bouwwerk eruit? En als we denken in termen van bouwen, en ik ben iemand die hou van bouwen. Debbie komt van een familie van aannemers en architecten enzovoorts. En ik hou wij samen ook een beetje van een beetje bouwwerk en huisverandering enzovoorts. Zo, het spreekt mij dan aan. Zoals Jezus zegt van ik zal mijn kerk bouwen, dan denk ik in termen van bouwen. Wat bedoelt Jezus dan als hij zegt ik zal mijn kerk bouwen? Hoe ziet dat bouwwerk eruit? Heeft hij het over een imposant gebouw? Of over een instituut of een organisatie? Want het is nog niet bekend, hè? Jezus heeft nog niet precies uitgelegd. Hij zegt, ik zal mijn kerk bouwen. Daar zijn die discipelen, een visserman of meerdere vissers, een belastingambtenaar. Wat bedoelt Jezus? Gaat hij een bepaalde denominatie of genootschap bouwen? Een vereniging of een stichting met een gemeenschappelijk goed doel? Bedoelt hij iets over iets dat we samen gaan doen? Bedoelt hij, wat ik net zei, zo'n bijeenkomst op een zondag of door de weeks? Wat Jezus hier zegt, ik zal mijn ecclesia bouwen. Dat is wat hij zegt. Wij hebben staan gemeente of kerk, maar het woordje in de Grieks is ecclesia. En dat bestaat uit twee woorden. En ik wil niet allemaal indruk maken met mijn kennis van Grieks, want dat is heel beperkt. Lang geleden dat ik dat heb geleerd. Maar het bestaat uit twee woorden. En waarom ik het wil noemen is dat het belangrijk is. Ek en klesia. En ek betekent uit, vanuit. En klesia komt vanaf het woordje kaleo. En dat betekent roepen. Zo het woordje ecclesia betekent iets roepen vanuit. Iets naar iets anders toe. Het woord ecclesia wordt gebruikt in de Septuagint, en dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, als een aanduiding voor de vergadering van het volk Israël. Dus elke keer in de Griekse Bijbel, Oude Testament, daar wordt het woordje de vergadering van het volk Israël gebruikt, ecclesia. En in het Nieuw Testament wordt het daarentegen voornamelijk gebruikt als aanduiding voor de gemeente of de kerk. De ecclesia is dus een gemeenschap van mensen die God bijeen heeft geroepen of roept. Zo, hij roept ze uit iets, vanuit iets, en hij wil ze samenbrengen in iets nieuws. Nou, welke mensen hij roept zullen we straks even zien. Dat is, wat bouwt Jezus? Hij gaat zijn ecclesia bouwen. Dat bestaat uit mensen die uit iets geroepen zijn en bijeen worden gebracht. Wat is de rots waarop Jezus zegt zijn gemeente te zullen bouwen? Vers 18. En ik zeg je ook dat jij Petrus bent en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Jij bent Petros, maar op deze Petra zal ik mijn ecclesia bouwen. Sommige mensen beweren dat Petrus de rots is. En dat hij de rots is die dan was op het tijdstip dat hij leefde. En dat daarna elke keer weer iemand wordt aangewezen. En in de Rooms-Katholieke Kerk zou dat de paus betekenen voor hun. Maar om te begrijpen op welke rots Jezus zegt zijn gemeente te zullen bouwen, is het belangrijk dat we teruggaan naar Petrus antwoord op de vraag die Jezus stelde: wie zeggen jullie dat ik ben? En weet nog dat Petrus antwoordde: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. De rots waarop Jezus zijn ecclesia bouwt, is die openbaring. Weten wie Jezus is. De belijdenis van Petrus is de rots waarop. Zo, Jezus bouwt zijn kerk met degene die belijden dat hij de Messias is, de Zoon van de levende God. En dat vormt de rots. Nou weten we dat Jezus zelf ook de rots is. En we leren in de Bijbel ook dat Jezus het fundament is, de hoeksteen enzovoort. Maar het is zien wie Jezus werkelijk is, dat het beginpunt is van onze verlossing. Als je Jezus niet kan belijden als de Zoon van God, de langverwachte Messias, de Christus, de Verlosser, als je dat niet ziet, dat hij het Lam van God is waar we over gezongen hebben, dat hij stierf aan het kruis, in onze plaats nam onze zonde op zich, dan kan je niet in het Koninkrijk van God komen. Dat is de toegangspoort. En iemands antwoord op die vraag, en die vraag stelt Jezus elke dag weer. Wie zeg jij dat ik ben? En antwoord op die vraag bepaalt of wij erin gebouwd worden, ja of nee. En of we dan deel worden, ja of nee. Zo, dit zijn de mensen die Jezus roept. Degene die belijden, u bent dus de Christus. U bent de Messias. U bent de Zoon van God. U bent mijn verlosser. U bent mijn redder. U bent mijn heiland. Dat volgt allemaal daarop. Op dat moment worden we gerechtvaardigd verklaard. En dan zijn wij diegene die Jezus roept vanuit het rijk der duisternis en plaatst ons in het rijk van het licht van zijn Zoon, Koninkrijk. En dan zien we nog iets, dat de ecclesia die Jezus zegt te gaan bouwen, nooit zal vergaan. En we weten dat er een tegenstander is. Dat moeten we nooit onderschatten. We zitten in een oorlog betrokken, daar zegt de Bijbel ook veel over. Maar wat Jezus bouwt kan niet worden verslagen of overwonnen. Want hij zegt in vers 18, het tweede gedeelte, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel, van het dodenrijk, zullen haar niet overweldigen. In de Bijbel vertegenwoordigen poorten autoriteit en macht. Dat was waar de oudsten van de stad zaten, bij de poorten van de stadsmuur. Daar werden zaken besproken, daar werden besluiten genomen, daar werden vonnissen geveld. Het was een plek van positie, van macht, autoriteit en macht. En de poorten van de hel symboliseren de macht van Satan en de dood. En hij is erop uit om ons de eeuwige verdoemenis in te sturen. De dood heeft Jezus overwonnen. Door zijn dood en de opstanding uit die dood heeft Jezus de poorten van het dodenrijk bestormd en de gevangenen, dat zijn wij die in Jezus geloven en belijden dat hij de Zoon van God is. En de Christus, onze verlosser, heeft hij bevrijd. Zo Jezus zegt van, zegt hij niet in zoveel woorden, maar hij heeft het hier, maar hij heeft het ook uitgelegd, dat we gaan naar Jeruzalem, ik ga straks sterven, de discipelen begrepen het niet, maar als ze terugkijken, snapten ze het, dat Jezus zei, ik ga mijn gemeente bouwen. En hij zei ook, het zal een succesvolle kerk zijn, het zal een overweldigende kerk zijn, het zal een invloedrijke kerk zijn, het zal een kerk zijn, een gemeenschap, een ecclesia, dat niet te verslaan zal zijn, of verslagen. Jullie weten wat ik bedoel. En dan zegt Jezus, maar ik maak het mogelijk doordat ik zelf naar de kruis zal gaan en daar zal ik sterven. En daar zal ik de Satan en zijn macht en de dood overwinnen. Zodat die aanvallen op mijn gebouw dat ik maak, niet haar zullen kunnen overweldigen. En dan zien we iets bijzonders in vers 19. Want daar geeft Jezus aan de ecclesia die hij bouwt een zekere autoriteit en gezag. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat jullie binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat jullie ontbinden op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Wat zijn dan de sleutels van het koninkrijk? Dat Jezus zegt, ik ga mijn ecclesia bouwen. Ik ga dat doen met jullie allemaal die belijden dat ik de Messias ben, de Zoon van God. En het zal een bouwwerk zijn dat niemand kan beschadigen of kan overwinnen. En ik geef jullie wat. Want het is een strijd. En in deze strijd, en om de uitbreiding mogelijk te maken, geef ik jullie een gezag, een bijzonder gezag. Ik geef jullie sleutels van het koninkrijk. En dat verwijst naar het verkondigen van het evangelie in de kracht van Gods geest. Het verkondigen van het goede nieuws over Jezus Christus is een sleutel die de deur opent voor mensen om het koninkrijk van God binnen te kunnen komen. Het is interessant dat Petrus gebruikte voor het eerst de sleutel van het koninkrijk toen hij op de dag van Pinksteren, toen men aanschouwde wat er gebeurde en waren al die duizenden mensen daar aanwezig, stond Petrus op en wat deed hij? Hij pakte een sleutel en hij verkondigde het evangelie. En hij legde het boodschap van Jezus Christus uit. Heel duidelijk. En hij gebruikte die sleutel zo dat de geest van God in de harten van de mensen werkte, net zoals de geest van God in zijn hart gewerkt, dat deze mensen op een gegeven moment dat niet uitroepen, maar diezelfde overtuiging krijgen als Petrus had, en ze zeggen van die Jezus is dus de Messias en de Zoon van de levende God. Wat kunnen wij doen om hem te leren kennen? En dan zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen. Hij gebruikte een sleutel. En even later in Handelingen 8 gaat hij naar Samaria en daar gebruikt hij weer een sleutel als hij het evangelie verkondigt aan de Samaritanen. En dan in hoofdstuk 10, als gevolg van dat beeld dat op het dak toen hij die laken neer zag komen met al die gediertes die hij zei nog, dat mag je niet eten. En dus als gevolg daarvan, dat gebruikte God om hem te leiden naar Cornelius en de mensen die Cornelius daar in zijn huis hadden. En dan komt hij daar en dat was een niet-Jood. Dat was de Joden op Pinksteren, even later de Samaritanen in hoofdstuk 8 van Handelingen en dan in hoofdstuk 10 van Handelingen, Cornelius, die een gelovige man in God geloofde, maar hij was een heiden. Hij kende Jezus niet. En daar komt Petrus en wat doet Petrus? Petrus, weer eens, gebruikt een sleutel. Hij pakt de sleutel, als het ware, uit zijn zak. Hij zegt van, ik ga de deur voor jullie open om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Ik doe mijn gedeelte en de geest van God zal in jullie harten werken. Ik ga het evangelie verkondigen. En hij legt het uit. Zo Jezus zegt van, ik ga mijn gemeente bouwen, mijn ecclesia. En hier geef ik jullie gezag. En zo, daarom zeg ik, de toekomst heeft een kerk. Ook omdat de kerk Gods initiatief en zijn plan is. Het was niet door mensen bedacht. Het waren niet de discipelen die zeiden, Jezus, van, weet je, we snappen een beetje van wat u allemaal aan het doen bent. Waarom gaan we niet iets opzetten, iets maken? Nee, het is helemaal niet bij hun opgekomen. Het was Jezus die zei, ik ga een bijzonder iets maken. Ik heb een bijzonder plan. En ik heb een bijzonder doel voor dat gebouw dat de Ecclesia heet. En Gods bedoeling zijn niet te stoppen. Gods doelen zijn onstuitbaar. Maar ook zeg ik, ja, de toekomst heeft een kerk, omdat Jezus en de kerk onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Want Jezus zegt, ik zal mijn Ecclesia bouwen. Hij zei niet, ik zal een Ecclesia bouwen. Ik ben niet de bouwer van iemand anders. Ik word niet de projectleider. Nee, het wordt mijn Ecclesia. En ik zal bouwen. Aan elkaar verbonden. Maar ook als we verder kijken naar Jezus spreekt. De Bijbel spreekt over de Ecclesia als een lichaam. Waarvan Jezus het hoofd is. Weer eens aan elkaar verbonden. Spreekt van een kudde. Waarvan Jezus de herder is. Zo zijn de Ecclesia en Jezus aan elkaar verbonden. Maar ook zeg ik, ja, de toekomst heeft een kerk, omdat Jezus zich heeft toegewijd om zijn Ecclesia te bouwen. Hij zei, ik zal. Ik ben van plan, hij zei niet, ik ben van plan en ik hoop dat het gaat lukken. Nee, ik zal. En wat God zegt, dat doet hij. En daarom zeg ik, ja, de toekomst heeft een kerk. Maar ook omdat Jezus zijn kerk lief heeft. En met zijn eigen bloed heeft hij de Ecclesia verworven. En omdat Jezus bouwt een levend en groeiend organisme. Het is geen statisch gebouw. Het is een dynamisch invloedrijke, indrukwekkende iets. Nee, dat is geen gebouw, maar het is een gemeenschap dat bestaat uit mensen. En welke mensen? Mensen die belijden dat Jezus de Zoon van God is, hun verlosser. Zij geven hun leven aan Hem over. Hij wordt de eigenaar, als het ware, van hun leven. En die mensen zijn degene die Hij roept. En Hij brengt ze samen in de Ecclesia. En natuurlijk heeft Jezus het hier over de universele kerk, de onzichtbare. En dat zien wij door plaatselijke kerken en deze dan, Christengemeente Barneveld, heten jullie, hè? Ja. En dat is de uitdrukking van de universele kerk. We zijn geroepen om een intieme relatie te hebben met Hem. We zijn geroepen om met Hem te wandelen. Maar we doen dat niet alleen. Hij roept ons, Hij brengt ons bijeen, allen die belijden dat Hij de Zoon van God is. Hij brengt ons bijeen en moedigt ons dan aan om samen dat uit te leven in een wereld die ook in de toekomst de kerk zal nodig hebben. Want het is door de kerk, Jan las Efeze 3 vers 10, het is door de kerk dat God zijn veelzijdige wijsheid aan de wereld bekend wil maken. Daarom is de kerk zo belangrijk. Het zijn wedergeboren mensen die Hij in een geestelijke familie bijeenbrengt. Een van de vragen die ik heb gesteld heb is: kan je lid zijn van een plaatselijke kerk? Of ben je automatisch lid van de universele kerk als je lid wordt van een plaatselijke kerk? Nou, daar mogen jullie morgen over spreken. Maar hier zien we, zijn de wederborige kinderen van God die deel uitmaken van de geestelijke familie waarvan Hij onze Vader is. Mensen die Christus volgen en die Hij in een lichaam bijeenbrengt waarvan Hij het hoofd is. De kudde, zoals ik gezegd heb. Maar tevens wordt het ook dit nieuwe volk, de Ecclesia, wordt genoemd het leger van God. De bruid van Christus. Een geestelijke tempel dat met levende stenen wordt gebouwd. Levende betrokken stenen. Niet statische. En dan zien wij tijdens het Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort. Een paar weken geleden hebben we dat herdacht op Pinksteren. En dit gebeurde onder andere om de uitgeroepen volgelingen van Jezus, tot op dat moment waren er dan ongeveer 120 bijeen, die waren degene die Hij, Jezus, uitriep en mee verder wilde bouwen. En over die mensen werd de Geest van God uitgestort. En weten we nog waarom? Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn. De getuigen van de bouwer van het bouwwerk. Om zijn volgelingen in een verloren wereld te zijn. Om het zout der aarde te zijn en het licht van de wereld. Maar om dat te kunnen zijn, om zijn Ecclesia in de wereld te kunnen zijn als een stad op een heuvel, hebben we kracht nodig. En zo zegt hij tegen de discipelen: wacht daar in Jeruzalem. En de Geest van God wordt uitgestort. En Petrus die staat op, hij neemt de sleutel, hij doet de deur open als het ware. En 3000 mensen komen die dag het Koninkrijk van God binnen. Erkennende dat Jezus de Zoon van de levende God is. En zo kunnen zij dan verder gaan om Jezus aan de verloren wereld bekend te maken. Daarom is de kerk er. Om de veelzijdige wijsheid aan de wereld bekend te maken. En zo ging hij verder, Petrus, dan om het evangelie te verkondigen. En dan lezen we in Handelingen 2 vers 41. En een paar versen wil ik lezen. Handelingen 2 vers 41. Jullie zijn heel geduldig hiervoor in jullie jongeren. Ik weet. Ook bijzonder dat jullie voorin zitten. Meestal willen de jongeren, vooral de tieners, achterin zitten. Maar natuurlijk, jullie hebben natuurlijk de gemakkelijke stoelen ook hier. En jullie zitten heel graag hier, want jullie vinden het vervelend om buiten in het water enzovoort te gaan zwemmen. Hè? Nee. Ik vind het heel bijzonder en moedig dat jullie zo stil ook hier zijn. Vers 41. Zij nu die zijn woord, de woord van Petrus, dat hij verkondigde, met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Jezus zei, ik ga mijn gemeente bouwen. Niemand had verwacht dat op één dag komen er 3000 mensen bij. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. Bijeenkomen, verzameld. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, ook daar weer in kleine groepjes verzameld, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, die beleden dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Die mensen voegde hij aan zijn Ecclesia toe. En dan, als opsomming, de groei, of afsluiting, de groei en de ontwikkeling van de vroege kerk zien we dan in de rest van Handeling plaatsvinden. Mensenlevens werden getransformeerd. Waar de kerk is wie de kerk moet zijn, en dat zijn wij. De mensen die het lichaam, de Ecclesia, vormen. Wanneer wij zijn wie we moeten zijn, toelaten dat de Geest van God in en door ons heen werkt, en wij de getuigen zijn, de aroma van Christus, dan worden mensenlevens aangeraakt. En die levens worden getransformeerd wanneer de kracht van Gods Geest in hen werkt, en zij ook de openbaring hebben van wie Jezus Christus werkelijk is. Wij kunnen die openbaring niet bewerkstelligen, maar we kunnen wel de sleutels gebruiken, we kunnen wel de getuigen zijn, we kunnen wel gelegenheden benutten, maar vertrouwend op de werking van Gods Geest. En toen zien we daarna, er was dankbaarheid en vrede en ook grote vreugde. Blijdschap, dankbaarheid. Ik weet voor ons, en dit is niet ten nadele van, maar toen wij in Voorthuizen kwamen, was voor ons de grootste schok niet dat we één koekje bij de koffie of thee kregen. Was niet dat er waren zekere tijden dat er komt, dan moet je koffie drinken en dan moet je thee drinken. We hebben al die dingen te leren gekregen van sommige mensen in Voorthuizen die ons hielpen om de cultuur te leren kennen. De grootste schok was de kerkcultuurschok. En zoals ik zeg, ik wil niemand daarmee beledigen, maar we kregen met mensen te maken die uit een heel zware achtergrond komen van de kerk. Oprechte mensen, maar ook zoekende mensen. Ik weet nog dat ik op een avond, we hadden 's ochtends diensten en 's avonds, toen we begonnen, hadden we 2 diensten. En 's avonds kwamen er vaak bezoekers. En ik weet nog dat er een man was. En Jan, je vroeg of ik hem kende. Zijn vader. Waar zit Jan? Ja, hij was de autodealer. Zijn vader kwam op een avond bij ons in de dienst. En deze man is denk ik zo'n 20 jaar ouder dan ik ben. Hij leeft nog. Zijn vrouw is inmiddels overleden. En later is zijn zoon bevriend geraakt. Ben ik bevriend geraakt met zijn zoon. Maar deze man kwam daar. En ik sprak hem. Ik ging kennis maken met hem en ik vroeg hem, bent u een kind van God? En zijn antwoord choqueerde mij, verbaasde mij, raakte mij. Hij zei, ik durf het niet te zeggen. En toen ging ik er een beetje op in. Ik zeg, hoe zegt u dat u dat durft niet te zeggen? En toen kreeg ik, want hij kwam uit de zware hoek, vertelde mij dat verhaal. Later is hij wel tot een bewuste geloof in Jezus gekomen en weet hij dat een kind van God is. Maar die cultuurschok, Die kerkcultuurschok, dat was voor ons een groot iets om aan te wennen. Om ons erin te verdiepen, hoe zit dat in elkaar? Hoe denken mensen daarin? En dat was, bij ons kwamen, voelden wij dat de Heer ons op ons hart legde, ook als een vreemd echtpaar, in het begin ook niet bekend. Ik bedoel, voor al hetzelfde kon het zijn geweest dat wij uit het land zijn gezet en hier beland zijn. Zo, we moesten ook geloofwaardigheid nog ontwikkelen, opbouwen enzovoort. Maar we voelden dat God wilde dat die levende relatie met Jezus Christus door dankbaarheid en vreugde bekend zou worden. En langzamerhand zag je van deze mensen ook in hun persoonlijke relatie Jezus persoonlijk leren kennen en de vreugde en dankbaarheid ervaren. En dat zien we met deze eerste gemeente. En geleidelijk kwam er wat meer structuur. In Handelingen 6 waren er wat problemen. En ze stelden wat mensen aan, wat vele geloven waren de eerste diakenen, om te zorgen dat die probleem onder de verschillende weduwen opgelost kon worden. Maar er kwam ook vervolging. Waardoor, dat is de negatieve kant, maar door de vervolging, wat gebeurde? Mensen gingen zich verspreiden. Gingen de sleutels weer gebruiken op andere plekken. Anders zouden ze daar gezeten zijn, hebben. Zouden ze daar gebleven zijn. Maar God gebruikt dan ook. Hij doet alle dingen te goede medewerken voor hen die hem lief hebben. Ook vervolging. En dan zien we langzamerhand worden de leiders aangesteld. Oudsten en diakenen. En ze werden onder leiding van de Heilige Geest aangesteld. Niet mensen die zelf zich aanstellen of zo, maar de Heilige Geest leidde mensen om aan te wijzen welke gaven hij gegeven heeft aan mensen en die hij wil gebruiken om toezicht te houden, om zijn kudde te leiden, om zijn kudde te weiden, om zijn kudde te beschermen, om zijn kudde te kunnen onderrichten. Handelingen, ik lees één vers, Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf, dit zegt Paulus tegen de oudsten, en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden. De gemeente die hij, de Ecclesia, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En ook geeft God dan gaven aan iedereen. Iedereen heeft de gaven gekregen van God. Het is niet zo dat we moeten pronken met welke gaven we hebben. En het is ook niet zo dat we krampachtig moeten gaan zoeken. Wat is nu mijn gaven? Wat is mijn gaven? We beginnen gewoon wat voor de hand ligt. We gaan doen en duidelijk zal worden wat ook welke gaven God ons gegeven heeft. Maar hij heeft dat gedaan zodat we allemaal betrokken kunnen zijn. En die gaven zijn ons gegeven tot opbouw van het geheel. En dan zien we dat hij geeft ook bijzondere mensen in de vorm van gaven. Nou, bijzonder niet in dat zij bijzonder zijn, maar hij geeft gaven aan mensen. En die dan zijn bijzondere gaven. En dat lezen we in Efesiërs 4, vers 11. Hij, Jezus, heeft gegeven, sommigen als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen. En waar zitten de heiligen? In de Ecclesia. Toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Zo, deze gaven. Mijn persoonlijke mening is dat apostelen, evangelisten, profeten, herders en leraars zijn gaven. Die vind je niet allemaal in ieder plaatselijke gemeente. Maar zijn gaven die God geeft in mensen, in vorm van mensen, die als een overkoepelende bediening werken. Zo, die komen in helpen. Die komen de plaatselijke gemeente helpen. Die kijken mee, die denken mee met het oudste team wanneer ze uitgenodigd worden om dat te doen. Het is uitgenodigd gezag. Maar dat geeft Jezus aan de gemeente die hij zegt, die zal ik bouwen. Maar daarvoor vraag ik de Vader dat hij ons dat de geest van God zal worden uitgestort. Dan zegt hij, ik zal gaven geven. De geest van God zal bepalen. Dan zal ik mensen geven. Oudsten, diakenen, dienaren. En dan geef ik ook een paar andere gaven die breder functioneren daarin. En zo werden er in Handelingen 13 mensen uitgezonden. Zo, het is niet hou het bij het gezellige. Het is gezellig. Zo'n weekend is heel gezellig. Ik ben bijna klaar. Jullie kunnen zo naar buiten. En het is gezellig. Maar het gaat niet alleen om de gezelligheid. En aanbidding is belangrijk. Ik heb genoten van vanochtend, van de aanbidding. Ook heel belangrijk. En dankbaarheid en elkaar bemoedigen. Maar ook met het hart van uitgaan. Mensen willen bereiken. Andere gemeentes eventueel te gaan stichten. En er werden nieuwe kerken gesticht. Nou, dat was een heel groot onderwerp. Toen Corné, de woordvoerder was, en mij belde om te vroegen, zei hij van over de gemeente zijn. Nou, ik zei, ja wat, het is zo'n breed onderwerp. En uiteindelijk heb ik een klein stukje genomen. Ik heb de basis gelegd. En ik vertrouw dat dit behulpzaam is om te weten van dat het is het project, alles belangrijk project van Jezus Christus zelf. En Hij bouwt. En als wij niet mee willen werken, kiest Hij wel anderen. Maar wat, het zal gebeuren. En wat een voorrecht. Wij hebben het gezien als een voorrecht. Ja, bloed, zweet en traan. Ja, we hebben verdriet gehad. Ja, we hebben pijnlijke momenten gehad. Sommigen van jullie kennen ons, weten sommige van de geschiedenissen. Het is niet altijd even gladjes gegaan. Maar we hebben met dankbaarheid in de afgelopen 29 jaar hier in Nederland ons ingezet om een medebouwer te mogen zijn met wat Jezus zijn grootste project hier op aarde is. Zijn levende ecclesia hier op aarde, waarvan wij deel mogen zijn wanneer wij hem als onze verlosser in ons leven aannemen. En het is een voorrecht om vanochtend hier te mogen spreken. Vooral om de link met Barneveld voor te huizen. Zo bedankt voor de uitnodiging. En het is een voorrecht om mee te mogen werken met andere mensen in Nederland en daarbuiten. Om een klein steentje bij te mogen dragen. Om jullie te bemoedigen. En wind in de zeilen in jullie. Een duwtje in de rug te geven om te zeggen van, we zijn door God geroepen om hier te zijn. Laten we ons inzetten met dat wat God ons geeft om te doen. Amen. Dan geef ik. Ja.
Dankjewel.
Jij dik weer hebben?